Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Er was mij dus ter oren gekomen dat Chantal blijft slapen, dat programma.
Ja.
Daar heb ik uit twee betrouwbare bronnen, maar ik heb nog niet bij haar kunnen verifiëren. Maar die
slaapt daar niet.
Die blijft dus niet slapen.
Nee, joh, maar dat weet iedereen.
Nou, ik vind dat zo.
Natuurlijk zeg maar, blijft hij daar niet slapen.
Maar dat is toch wel het meest. Vind jij dat natuurlijk? Ik vind. Zeg maar als de titel is Pepijn eet een meloen en jij eet niet eens die meloen, dat.
Zij blijft daar niet slapen.
Maar dat is toch wel het minste wat je kan doen.
Lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. What a week it was again in our small country near the Noordzee. De zon is weer gaan schijnen, letterlijk gezien dan. Want als ik de sociale media mag geloven, dan was er weer een hoop haat aan de hand. Ik zag trouwens de verontrustende documentaire The Social Dilemma op Netflix. En dat gaat over sociale media en waarom sociale media ons verslaafd wil maken. En hoe ze dat precies doen. Dus ik weet sowieso niet meer of wij nou gek zijn geworden door die technologie te maken. Of dat de technologie ons gek maakt. Of dat de technologie de gekte alleen maar uitvergroot. Wat ik wel heel mooi vond, was in die documentaire zei een van de mensen die mee had gedaan aan die documentaire. Dat was dus iemand die ooit ons verslaafd had gemaakt. En die had op een gegeven moment gezegd, ja, maar ik ga dit niet meer doen. Dit is slecht. Dus die was zeg maar gestopt daarmee. En die was nu mensen aan het inlichten over hoe slecht die sociale media eigenlijk is. En hij zei op een gegeven moment, en dat vond ik heel mooi, hij zei, kijk, deze technologie, daar zie je de dreiging niet van. Ik bedoel, je telefoon, daar zit, ja, dat ziet er niet uit als iets dreigends. Je denkt dan niet, oh, dit is slecht voor mijn gezondheid, of dit is slecht voor de maatschappij, of Instagram, of Facebook, of Twitter. Dat ziet er niet dreigend uit. Maar hij zei, die technologie die is gemaakt om het slechtste in de mensen naar boven te halen, omdat het daar baat bij heeft, omdat het daar geld mee kan verdienen. En het slechtste in de mens, dat is de dreiging. En dat vond ik heel mooi. Dus iedere keer als ik nu naar mijn telefoon kijk, dan probeer ik toch een soort van te denken, oh ja, dit is een vorm van bedreiging. Trouwens, over het slechtste in de mens gesproken, er was deze week een kleine hetze aan de gang. Tenminste, voor mij klein, maar voor degene die ermee te maken hadden, waarschijnlijk veel groter. Henry van Loon, die ooit de gast was in Pep Talk. Een hele leuke aflevering. Kan je terugluisteren op je Favo podcast apps. En Jelke van Houten, die krijgen een kind. En dat is natuurlijk superleuk. En in een artikel stond op een gegeven moment dat zij hun kind genderneutraal willen opvoeden. Nou, prima. Hartstikke leuk. En als je het niet leuk vindt, dan ja, moeten zij weten. Zij hebben een kind. Zij krijgen een kind. Dan mogen ze gewoon helemaal zelf weten. En mensen waren daar heel boos over. En ik zag allemaal tweets voorbij komen en haat en ellende. En op een gegeven moment zag ik één tweet voorbij komen. En ik weet, je moet niet te veel dingen aandacht geven, want alles wat je aandacht geeft groeit. Maar die tweet luidde als volgt. Voor het kind mag je hopen dat Jelka van Houten een miskraam krijgt. En ik altijd als ik dit introotje doe, dan ga ik van tevoren even nadenken over wat wil ik nou precies zeggen en zo. Maar ik kom hier niet uit. Ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Het enige wat ik dacht is, er is een soort speeltuinmentaliteit aan de gang. Dus mensen die dan zeggen, ja, maar hij zei dit. En toen zei hij dat. En ik heb straf gekregen van de juf omdat ik toen dit zei. Maar hij zei nu ook iets en hij krijgt daar geen straf voor. En jij bent de juf. Wie zegt dat jij je vak wel goed doet? Ga weg. Zo die mentaliteit. En ik kan er niet mee omgaan. Want als kind kon ik al niet in de zandbak ermee omgaan. Dan dacht ik altijd, oh, ik ben gewoon een zandkasteel aan het maken. Laat me met rust. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Vind ik gewoon mooi. We gaan ergens anders schreeuwen. En nu kan ik daar al helemaal niet meer mee omgaan. En volgens mij heel veel mensen niet. Omdat we ons ontwikkeld hebben. Omdat we niet meer in de zandbak spelen. En je ziet nu heel veel mensen die zandbakmentaliteit hebben. En die zandbakretoriek gebruiken. En heel veel andere mensen zoals ik, die kunnen daar helemaal niet mee omgaan. Omdat we denken, ja, maar ik vond het in de zandbak al naar als iemand mijn ging zeggen dat mijn zandkasteel lelijk was. Dan dacht ik al, ja, maar waarom zou je dat zeggen? Want ik vind hem wel mooi. En wat bereik je ermee om dat tegen mij te zeggen? Dat is het enige wat ik er volgens mij over kan zeggen. Laten we gewoon stoppen om die zandbakretorie. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar het zijn maar gekkies. En je moet je tegen kunnen. Dit krijg je als je een publiek beroep hebt. Ik hoorde Leon de Winter, dat is ook zo'n schreeuwer op Twitter. Die hoorde ik in een andere podcast zeggen, ja, maar het is gewoon een beetje plagen wat je dan doet. Dat hoort een beetje bij Twitter. Die documentaire zei, het is eigenlijk gewoon de schuld van Twitter. Die is gebaat bij polarisatie. Of mensen die zeggen, ja, maar dit is van alle tijden. Nee. Laten we gewoon ophouden met de zandbakretoriek. Kunnen we niet gewoon met z'n allen afspreken dat iedere keer als iemand iets zegt of schreeuwt en het doet je denken aan vroeger toen je in de zandbak of in de speeltuin was, dat we daar gewoon niet meer naar luisteren. Dus als iemand zegt, nee, maar ik... Nee, we zijn niet in de zandbak. Ga lekker in de zandbak spelen. Gaan wij gewoon in de grote mensenwereld met elkaar praten. Over woede gesproken trouwens. Zoals jullie misschien wel weten, ja, ik ben soms ook wel eens boos. Ik bedoel, dat is dan wel de flip side van dat het heel goed met me gaat. Ik heb gewoon ruimte in mijn hoofd om boos te worden over dingen. En in plaats van dat ik dan op Twitter ga schelden en zo, heb ik gewoon een podcast gemaakt waar ik daar gewoon allemaal dingen mee kan doen. En zoals jullie weten ben ik soms, of boos, maar gewoon gefrustreerd over de publieke omroep, omdat ik vind dat ze hun taak, namelijk de mensen iets bijbrengen en dat ze moeten gaan voor kwaliteit in plaats van kijkcijfers en geld, dat ze die taak vaak niet goed uitvoeren. Toen dacht ik, ja, maar wat is nou een programma dat ik wel goed vind? En dat is De Proefkeuken. En De Proefkeuken is een kinderprogramma van de VPRO, gemaakt door Willem Voogd en Pieter Huls. En dat is een heel lief, leuk, is ook een beetje een stout, informatief programma. Echt zoals dat vroeger ook werd gemaakt. Toen dacht ik, nou, laat ik maar eens gaan praten met een van die jongens die dat programma maakt. En voor mij staat voor de goede publieksomroeper eigenlijk. En een van die jongens is Pieter Hulst. En Pieter Hulst is geboren in Amsterdam. Hij woont nog steeds in Amsterdam. Hij is ongeveer net zo oud als ik. Hij is programmamaker. En ik ben met hem gaan praten. Hij durfde eerst niet. Want hij dacht, ja, wie ben ik nou om in jouw podcast te komen? Hij luistert de podcast zelf ook. We zijn gaan praten over de publieke omroep. Over archaïs taalgebruik. En dat hij dat heel erg leuk vindt. Tenet hebben we het ook even over. Freek Vonk en Midas Dekkers. En gewoon over wat maakt een televisieprogramma nou een goed televisieprogramma. En naar dat gesprek gaan jullie nu luisteren. Oh, trouwens, voor ik het vergeet, lieve mensen, je kan stemmen op deze podcast voor de Podcast Awards. Dus ga naar www.podcastawards.nl en dan kan je bij je favoriete podcast Pep Talk invullen en dan val ik onder de categorie cultuur en muziek. En je kan ook mij nomineren voor de beste host. Oké, snel luisteren nu naar Pieter Hulst. Dag! Jij bent opgegroeid in Amsterdam.
We lopen al, hè?
Hij loopt.
Oh ja, sorry. Ja, oké.
Voel je je echt een Amsterdammer?
Jeetje, wat een vraag. Ja, zeker. Maar en ook niet eigenlijk. Ja, Amsterdammer. Ja, je hebt in het Parool heb je altijd. Ik voel me Amsterdammer omdat. En dan heel veel mensen op straat gaan ook praten op. Ja, ik ben een echte Amsterdammer. Of nee, jij moet het weten. Je bent een echte Amsterdammer. Wat is dat voor onzin? Amsterdam bestaat bij de gratie van dat iedereen welkom is en iedereen maar.
Maar jij bent echt.
Maar in zijn knolletuin zit.
Ik woon er nu ook 15 jaar. Ik voel me ook een echte Amsterdammer. Maar ik praat niet een beetje zo.
Nee.
Dat is het enige verschil misschien.
Nee. Ik wel dan.
Een beetje.
Ik let er nu erg op, hoor. Dat het juist. Ik probeer zo netjes mogelijk te spreken.
Maar waarmee opgegroeid?
Amsterdam Oost.
In de Watergraafsmeer.
Ja, op de randje Oost-Watergraafsmeer, ja.
Ik las dat je in hetzelfde ziekenhuis als Johan Cruijff bent geboren.
Ja, dat klopt. Ja, maar, zeker. Je zou mijn linkerbeen moeten zien.
Die grap maakte je in het artikel ook.
Oh ja, sorry. Ja, nee, dat is, wat ik heb daar ooit een meisje mee versierd, dus die heb ik onthouden. Maar,
oh ja?
Ja.
Want hoe reageerde ze daar dan op?
Nou, die wilde mijn linkerbeen wel zien.
Maar je zei, ik ben geboren in Amsterdam.
Ja, soms haper je toch gewoon tijdens een date en dan uit paniek, dan zeg je maar wat, toch? En dan zeg ik, hey, ik ben in hetzelfde ziekenhuis geboren als Johan Cruijff. Ja.
Daarmee heb je de versiering, ja, niet met de grap daarna.
Nee, ja, toen, ja, en toen, ja, Ik weet het niet meer.
Ik dacht met de grap daarna.
Ja, met de grap daarna, ja precies. Want dan zet je hem hoog in en dan
kopje erin.
Ja, precies. Ja.
Dus, je had jezelf een voorzet gegeven en toen kopte je het in.
Ja, Suzanne, als je luistert, het was dus een vooropzette grap. Sorry.
Maar het enige verschil is dan misschien dat ik niet weet hoe Amsterdam vroeger was en jij wel. Zeg maar voor, ik weet niet hoe Amsterdam voor de hoos van...
Ja, maar kijk naar Ed van der Elske foto's en je weet het toch?
Wie?
Ed van der Elske, toch, dit is die fotograaf die in de jaren 70 een prachtige vetkuif heeft gefotografeerd en met schoensmeer. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar Amsterdam verandert, ik haat het, want ja, toch, het verleden heeft iets heel charismatisch en ik wil altijd wel vroeger leven, maar tegelijkertijd ben ik mal met soja cappuccinootjes op het Beukenplein, dus moet ik ook mijn mond houden.
Ja, want je woont nu nog steeds in Amsterdam-Oost.
Ja.
Ik zat er toevallig vandaag aan te denken van dat... Ik las weer allemaal hetzes op Twitter en zo, waar ik echt klaar mee ben. En toen dacht ik, oh, wanneer is het misgegaan? Toen dacht ik 11 september, want het was ook een paar dagen geleden 11 september. Mm-hmm. Toen dacht ik, daarvoor was het leven zo veel rustiger. Maar toen dacht ik, ja, maar dat is nooit... Want het was gewoon omdat ik toen jong was.
Ja.
Snap je? Dat is nu wat jij ook eigenlijk zegt over Amsterdam.
Ja, eigenlijk wel. Ja, precies. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het over 10 jaar of over 20 jaar... Nee, ik heb wel een hekel aan expats. Dat vind ik wel echt... dat moet ik wel even...
Daar kunnen we elkaar heel erg in vinden.
Ja, nee, ja.
Waarom heb je daar zo'n hekel aan?
Nou ja, omdat veel van de expats niet de liefde... Die maakt niet uit of ze in Amsterdam zijn of in... En ik ken er een paar, dus... dat mag je eigenlijk ook niet zeggen. Ja, ik ken een paar mannen die op mannen vallen, dus ik weet hoe homo's zijn. Dat mag je ook. Maar in ieder geval... Maar die roepen dat ze van Amsterdam houden, maar die zijn nog nooit de Jordaan uitgegaan. Maar in ieder geval... En ook de taal niet willen leren spreken. En ja. Het is wel leuk, die Ilja Leonard Vijf, die schrijft zo over dat... Dat we zijn met z'n allen bang voor immigranten, weet je wel. Want ja, die beschadigen onze cultuur. En, en dan heb je dus al die toeristen. En de hele binnenstad van Amsterdam is één grote Nutella. Wat is nou de cultuur van Amsterdam? Of wat is nou de historie? Nou, die wordt 10 keer harder geneukt door toeristen. En in zekere zin ook expats. Dan door alle immigranten bij elkaar, volgens mij.
Maar dat komt omdat aan toeristen verdienen we dan geld.
Ja, maar dat schijnt dus ook weer niet waar te zijn. Maar dan kan je beter een stadskenner...
Maar hoe kan dat? Want jij weet dat dan als Amsterdammer. Hoe kan het dat die toeristen... Het is wel heel grappig dat we het over Amsterdam hebben. Meteen gaat het over toeristen.
Ja, eigenlijk, maar dit is toch allemaal niet...
Eigenlijk alsof ik deze podcast voor het Parool maak.
Ja.
Was maar zo'n feest.
Ja, nee.
Maar... Ja, in plaats van dag en nacht media.
Maar, ik vind het je van harte.
Maar wat ik ook nog wilde vragen was in de proefkeuken... wat jij maakt met Willem Voogd.
Mm-hmm.
En... zowel daarin als in je andere werk, heb jij een heel agrarisch taalgebruik. Hoe komt dat?
Ja, toevallig zei je het net voordat we gingen opnemen inderdaad. Maar ja, ik was me daar eigenlijk niet van bewust. Maar behalve, het is raar. Maar we oefenen de hele dag met elkaar lullen. Vanaf je vierde, toch? Dat je een beetje kan praten.
Ja.
En als je dan om je heen kijkt. Ik ben zelf daar ook geen expert in hoor, maar... Hoe slecht mensen kunnen praten. Dat is toch een godswonder.
Ja.
Mensen zijn zo slecht in een goed verhaal vertellen. En als iets waanzinnig mooi is, is het superleuk. En dat is dan het enige wat je kan uitkramen. Dat is eigenlijk verbazingwekkend, toch? En we kunnen prachtige huis bouwen. Iemand is een geweldig IT'er. Maar een beetje een leuk verhaal vertellen of een ander woord gebruiken. Dat is dan opeens...
Raar
is wordt er gezegd. Wat raar, de eendimensionaliteit van ja, ben ik super, nou zeg ik weer super, dat is weer heel, ben ik buitengewoon bewust van hoe ik spreek.
Ja.
Wat ook weer
oprecht, zou iemand nu zeggen, nu ben ik oprecht.
Ja, of letterlijk.
Of letterlijk.
Ja, wat altijd verkeerd gebruikt wordt.
Altijd.
Ja, behalve letterlijk altijd verkeerd. Nee, het is niet letterlijk, figuurlijk wordt het altijd verkeerd gebruikt.
Ja.
Ja,
figuurlijk wordt het altijd verkeerd gebruikt.
Ja, zeker. Ja. Maar ik heb ook wel, tenminste, ik moet dus ook schrijven voor mijn werk veel. Dus ik heb hier dan een boekje, dat heb ik hier, omdat ik wat aantekeningen had gezegd voor dit interview, waaronder niet te veel, niet te kritisch. Nou, dat is al niet gelukt, maar...
Had je echt aantekeningen gemaakt voor het interview?
Ja.
Niet te kritisch?
Ja, ik kom nogal snel over. Jij kan een paar knoppen bij me indrukken en dan word ik...
Oh, maar daar hou ik van.
Ja, maar ik heb hier dus dan bijvoorbeeld, zie ik hier, dan heb ik hier een paar woorden opgeschreven die ik dan in een oud boek tegenkom en dan epexegese. Weet je wat een epexegese is of niet? Nee, ik ook niet. Dat is een bijgevoegde verduideling in de retoriek. Maar dat is op zich niet zo. Haveluinig. Prachtig woord. Haveluinig.
Het is wat betekent het?
Shovel, een beetje armoeier.
Haveluinig.
Ja, een haveluinige visser op een...
Wauw.
Dat is vet, toch? Ja, ja, precies. Nou ja, en ik denk als ik het opschrijf, dan leer ik het wat sneller.
Maar jij ziet dat, jij vindt, jij, wacht even hoor, want jij vindt dus een woord. En dan schrijf je het meteen op en dan zoek je op wat het is. Want dan wil je je vocabulaire aanvullen.
Ja. Ja, dan mag toch, dat is toch het minste wat ik terug kan doen aan de mensen. Als je een leuk woord hebt, dat is toch een cadeautje voor je luisteraar.
Ja,
ja. Heb je ook bijvoorbeeld die ik verzameld woorden. Dat zijn de schijnbare oxymorons. Ken je die?
Nee. Ik heb echt te weinig taal.
Nee, maar je hoort het wel. Dus dan heb je al gevoel.
Nee, maar daarom vraag ik er nu ook naar. Omdat ik ook ergens het heel interessant vind en jaloers ben.
Ja, maar ja, nog, ik ben echt puf, hè, vergeleken de
jij zegt dingen als, dan ben ik in mijn nopjes.
Of in mijn hum.
In mijn hum.
Ik ben in mijn hum. Oké, wat hebben deze woorden, ook voor de luisteraar, hebben met elkaar gemeen? Volledig, boosaardig, koperdief, inuit, eikels, Burger King, basalt.
Dat het allemaal oxymorons zijn?
Nee, dat is niet waar. Het zijn schijnbare oxymorons. Maar,
ik weet niet eens wat een oxymoron is. Ik raden het.
Ja, maar luister eens even goed inderdaad. Bijvoorbeeld werklui. Dat is een makkelijke.
Oh, werken en lui tegenover elkaar. Het zijn twee, een tegenstelling in elkaar.
Ja, het is toch basalt. Prachtig. Basalt.
Oh.
Basalt. Volledig. Is iets vol of is het leeg? En, dan heb je ook
en dat is een oxymoron.
Een schijnbare oxymoron.
En wat is een schijn? Die noemde je net op.
Ja, dit is maar het lijkt elkaar tegen te stellen.
En welke was dat nou ook weer?
Allemaal. Het zijn allemaal schijnbare oxymori, als je dat zo moet zeggen.
Maar is een
inuit, in-uit.
Maar dan is het toch een oxymoron, want het is in en uit tegen elkaar.
Nee, maar bijvoorbeeld het woord inuit, dat is niet opgebouwd uit de woorden in en uit.
Oh, dus het,
het lijkt alsof het elkaar
en wat is een echte oxymoron?
De ontroonde koning.
Oh ja.
Dat
is een oxymoron. Ja,
dat zou ik zeggen, maar verbeter me vooral als het niet zo is. Zeemeermin. Prachtig toch? Zee, meer, zeemeer en meer en min. Driedubbel. Ja, dat is toch
fascinerend. Heb je deze zelf uitgezocht of heb je dit?
Nee, ik heb er heel veel verzameld en een paar zelf bedacht. Waar ik erg trots op ben. Ik vind eikels ook mooi. Eikels. Maar goed, dit is...
welke vind je de allermooiste die je hebt bedacht?
Ik vind zeemeermin erg mooi, omdat hij dus drie heeft. En een beroemde is koperdief. Ben je nou een koper of ben je nou een dief? Dat is volgens mij zo ooit gemunt inderdaad. En je hebt ook nog...
zo is die bedacht, ooit gemunt.
Ja. Is al. Heb ik zelf nog een soort halve schijnbaar... Knip hem maar uit hoor. Maar die schrijft er zelf op. Dat is een bloedzuiger puur zang. Of...
Maar leg me eens
de
uit.
De beloofde dennenboom.
Dus maar waarom is bloedzuiger puur zang?
Ja, het klopt niet helemaal. Dus dat puur zang toch, dat is vol bloed.
Ja.
Puur zang.
Oh, bloedzuiger. Ja.
Nou goed. Et cetera, et cetera. Maar dit
wat
is toch
mooi.
Leuk toch? Maar dus als jullie nog, mag ik een oproep doen aan de...
Ja.
Dus als jullie nog schijnbare oxymori hebben, dan hou ik me aanbevolen. Want dan maken we ooit een lijst en die bikken we dan ergens op een snelwegpaaltje.
Stuur naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. Oké, dus je bent opgegroeid in Amsterdam. Agrarisch taalgebruik. Je vader is acteur... Ja. Je moeder was actrice.
Ja.
Je broer is regisseur.
Ja.
Dus jij kom je dan uit een intellectueel gezin?
Ja, volgens deze maat. Als je het nu zo zegt, dan zeg ik zou zeggen wel. Maar het was wel de oude Amsterdam-Oost. Dus dat was wel inderdaad... ik had geen vrienden. Want het was wel allemaal... Als je tenniste, werd wel je tennisracket afgepakt. In mijn touringcar die we hebben gebouwd met mijn vader. Die is wel in de sloot door qua jongens gegooid. En, dus wat dat betreft, volgens mij... op mijn middelbare school was ik in mijn klas de enige witte. Dus ik geloof daardoor kan ik wel nu zeggen... Amsterdam, Damsko, triple X, geile chickies en nippels.
Dus je was...
Bam, 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 ik ben geen snitch.
Dus je was thuis intellectueel en op school straat.
Ja, maar waarom weer dat allemaal zo'n een stempel op de intellectueel?
Nee.
Gewoon weet ik veel, gasten.
Nee, ik ben gewoon benieuwd.
Ik heb toch geen referentiekader? Hoe weet ik nou, waar heb jij het over met je gezin?
Ik vond het bijvoorbeeld bizar dat ik als kind... heb ik nooit klassieke muziek gehoord. Gewoon nooit.
Neem je dat je ouders kwalijk?
Dat vind ik wel jammer, ja.
Ja, ja dat dus, kan me voorstellen. Dat vind je ook wel een gebrek in je opvoeding.
Ja, toch?
Maar het is ook cool dat je dat nu toch kan ontdekken, eigenlijk, toch weer.
Dan, ja, dat is waar, ja.
Het is ook wel sexy, toch, vind je niet?
Ja. Nee, maar wat ik probeer te doen, mm-hmm. voor zover ik iets probeer,
ja.
is dat... waarom ik dacht leuk met jou te praten? Omdat ik vaak boos ben op de publieke omroep.
Ja.
En omdat ik jou echt een... want wij zijn even oud ongeveer. Wij zijn echt van de VPRO, heb ik het idee.
Ik ben groot VPRO-kind. Fan van de VPRO.
Nee, maar wij zijn file achterwerkkinderen,
ja,
toch?
Zeker. Ja, ja.
Nou,
ja.
Daarom dacht ik, dus ik probeerde erachter te komen
hoe dat nou zit.
Ja, hoe dat zit. Want zeg maar dat archaïsche, dat zie je bij jou in de proefkeuken. Ik vind de proefkeuken namelijk echt een programma wat je niet veel meer ziet op de televisie.
Nee, ik ben het daar dus, dat mag je niet zeggen. Ik ben daar dus enorm mee eens.
Ja, het is iets wat je niet vaak meer ziet. Ja. Het is echt een VPRO of een, laat ik dan zeggen, een publieke omroepprogramma van de oude stempel, maar dan van nu. Jullie maken af en toe ook een beetje vieze grapjes zitten erin, die kinderen niet zullen begrijpen, maar ouderen wel. Er zitten veel woordgrapjes in, het is educatief. Het is ook een beetje knullig in zo'n...
Weet je, wie zijn we luisteraars heel veel? Kijken die überhaupt televisie?
Ik denk dat mijn luisteraars van onze leeftijd zijn, of iets ouder.
En die zijn geïnteresseerd in... ik ben groot fan, hè? Daarom wilde ik in eerste instantie niet aanschuiven, omdat ik dacht dat je niveau naar beneden houdt. Maar ik was wel benieuwd, wie luistert toch meer?
Het interesseert me niet of die mensen geïnteresseerd zijn of niet. Ja, ik vind het interessant.
Ja, okay,
en die mensen luisteren het via mij,
De proefkeuken is dus kindertelevisie voor de VPRO, wat ik maak.
Onze generatie is opgegroeid met of je mocht als kind geen televisie kijken, of je was alleen maar telekids,
ja.
Of je was alleen maar VPRO, of je keek alles. Ja. Volgens mij zijn er vier soorten mensen.
Ja. En jij mocht alleen maar VPRO?
Nee, ik keek alles.
Jij keek alles.
Dus zowel telekids als MacGyver, als die AT, maar ook VPRO.
Is het dan, waarom keek je dat? Ik heb wel het idee dat de VPRO-programma's vooral door de ouders worden aangemoedigd, of de NPO-programma's om te kijken.
Tuurlijk, want sommige dingen...
Maar zou het jouw eigen keuze zijn geweest om die programma's te kijken? Of vond je het meer...
Ik weet wel dat mijn vader altijd heel boos werd als er dan weer Dommel op stond of zo. Mm. Weet je, zo tekenfilmprogramma's, omdat hij dat geschreeuw vond. Nou, ik begin steeds met mijn vader te worden, want ik kan nu ook niet tegen harde geluiden. Maar ik vond die VPRO-programma's, zo Roos en de Mannen, vielen achterwerk... Dat vond ik interessant, omdat daar gebeurde... Ja, het was eigenlijk gewoon... Ik werd serieus genomen als kind. Dus ik had dat ook gekeken als ik het niet... Als mijn ouders... ze zeiden dat ook niet. Ga dat maar kijken. Maar ik weet... Hoe zat het bij jou?
Nou, ik geloof... Als ik heel eerlijk ben, vond ik bijvoorbeeld Rembo in eerste instantie vooral leuk, omdat mijn vader zat te grinniken naast me. En dat vond ik dan al gezellig.
Ja.
En later... Ik vind het eigenlijk nu leuker dan vroeger misschien wel. Wat op zich niet erg is.
Ja, maar daarom vind je het als kind ook leuk volgens mij. Omdat je ergens denkt, ik snap het niet helemaal, maar...
Ja, als ik word aangesproken op straat of mailtjes, die zijn veel vaak van ouders of studenten dan van de kinderen zelf. Die zijn, de kinderen zelf houden meer van spanga's en zo.
Ja.
Maar dat is toevallig wat ik hier heb opgeschreven. Moet ik even erbij pakken. Maar
ja.
Ik zat erover na te denken inderdaad. Want ik dacht, we gaan het hier vast over hebben.
Kritisch blijven. Dat was één. Twee is nu.
Oh, ja, precies. Ja, nee, wat volgens mij zo moeilijk is nu. Hè, dat is helemaal niet maar dat, we hebben YouTube.
Ja.
En dat is eigenlijk Telekids keer 10 van deze tijd, toch?
Ja,
als je het zegt van...
Felle kleuren.
Ja,
snel.
Super lekker om naar te kijken. Echt geweldig, toch? Het is, als ik kind was, zou ik het echt buitengewoon geïnteresseerd zijn. Maar, dus wat wil de NPO volgens mij nu veel al doen? Niet alle, want ze hebben voor de echt geweldige programma's gemaakt. Maar die gaan nu YouTube nadoen. Dus we hebben nu vloggers als presentatoren. Heel veel dingen worden steeds enthousiaster en alles gaat op uitstraling en leuk en het wordt eigenlijk steeds meer een tegenschreeuw.
Ja.
Als je dat zo nogmaals, er worden echt een aantal prachtige kinderprogramma's. Welkom bij de Romeinen. Dat is echt geweldig. Dat is eigenlijk heel raar. Want ik zat te denken, als je een kind, ga je ook niet zeggen, hier heb je 100 euro en koop altijd je eigen eten. Want dan kopen ze ook alleen maar McDonald's en Jamin en snoep.
Ja, ja.
En op een of andere manier vinden we bij televisie, vinden we dat wel. Een kind mag zelf kiezen wat hij leuk vindt en dat gaan wij dan maken.
Ja.
We moeten gewoon zorgen dat we moeten een kroket maken, eigenlijk als programmamakers, met daarin spruitjes of groenten. Dus dat je denkt dat het fastfood is, maar dat je ondertussen gezond en groot wordt.
Ja.
En dat is wat we met de proefkeuken proberen te doen. En volgens mij wel meer makers inderdaad. Maar we hoeven niet de smaak te volgen van nu. We moeten de smaak trotseren. Alleen dan pas maak je nieuwe, belangrijke en interessante dingen.
Voort uit het oude idee van de publiek. Daarom word ik altijd zo boos op de publieke omroep. Het oude idee van we moeten wel het volk verheffen. Maar we moeten wel iets ze op weg helpen.
Ja, maar dat is toch geweldig?
Het moet iets educatiefs hebben.
En dat vind jij vervelend?
Nee, ik vind het vervelend dat ze dat niet meer doen.
Ja, precies. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, nee, en dat gebeurt nog wel, maar inderdaad steeds minder lijkt. Ja, dat ben ik mee eens, ja.
Dat verhaal van dat vroeger bij het klokhuis, als dat dan een heel moeilijk woord was, dan zeiden ze, oké, de schrijver van dat lied, waar dat moeilijk woord moet even een ander... En dan zei volgens mij, hoe heet hij nou, die... Aartstaartjes, die regisseerde dat een tijd en die zei, nee, maar dan moeten de kinderen maar aan hun ouders vragen wat het woord betekent.
Ja, ben ik helemaal mee.
Dat vind ik, die anekdote vind ik echt de publieke omroep in de notendop.
Ja. Ik probeer zelf, als ik een moeilijke woord heb, probeer ik zelf dat je het sowieso uit de context, dat een kind het kan... Stel, nou, we hadden het net over bijvoorbeeld Haveluinig en je zegt, en we hebben voice-over en je ziet een smeercase en nou, wat een Haveluinige vent loopt daar. Weet je, dan weet je, dan leer je het op die manier. Dus hoef je niet eens te vragen en op die manier kan je stiekem poetsen.
Mm-hmm.
En daar zit volgens mij voor mij ook 80% van de lol in. Ik probeer ook bijna iedere uitzending, het klinkt heel prettig, maar Schopenhauer even aan te halen.
Echt?
Ja, zit even te kijken naar voor. Nou, bijvoorbeeld, ik had Willem is mijn tegenspeler. Zijn kat had ik per ongeluk doodgereden in de uitzending. En dit was niet zo netjes van me. Dus we dachten, ja, hoe kunnen we die een goed einde geven? We bouwen een piramide voor hem.
Mm-hmm.
Want dat deden de Egyptenaren ook. Maar ik vind dan, je kan daar niet een uitzending over maken zonder even over de dood te hebben.
Ja.
En dus dan lees je een paar boekjes en dan kwamen we op deze dialoog. Wat echt, het is helemaal niet briljant hoor, maar dan vraagt Willem, zeg, ben jij eigenlijk bang voor de dood? Zeg, nou, eigenlijk niet. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt. En ze willen, ja, maar wat gebeurt er dan als je dood bent? Nou ja, als je dood bent, dan word je wat je was voordat je geboren was. Oh ja, ja. En wat is dat dan? Nou ja, een slime dood. Kom, pak even die steen. Ja. Maar het is licht. Het is echt, het is een tegeltjeswijsheid bijna. Maar het is wel, het zet je wel aan het denken, zonder dat het meteen emo-televisie wordt of wat dan ook.
En wat is de Schopenhauer-riesje aan?
Nou, Schopenhauer die heeft geschreven na het, als je dood bent, word je wat je was voordat je geboren
was. En was dat nou zo erg?
Ja, of dat, ja dat, ik kan me daar meer bij voorstellen. Dus ik denk, ja, toen ik niet geboren was, toen was er ook niks. Maar ik vond het ook niet vervelend. Ik vond het ook niet. Ja, en dus eigenlijk dat gevoel wat je toen had, dat ga je opnieuw beleven. En dat vind ik wel een geruststellende gedachte. En geen kind die zal het waarschijnlijk op die manier. Maar het is een eerste kennismaking, toch? Of een ander, nog een voorbeeld of niet?
Zoveel
toch,
je wil.
Arthur moet je altijd aanhalen, toch? Of niet? Ik mag Arthur zeggen. Over reizen bijvoorbeeld. We gaan dan vaak op item, op onderzoek. Als we een probleem hebben, dan ga ik bij een expert kijken. En dan kom ik terug bij mijn vriendje Willem. En die zegt, ja, waarom? Ik ben zo jaloers altijd op al die reizen die je maakt. Want je hebt nou weer gevlogen. Volgens mij is het zo. Ja, het is ook een beetje bedweterig. Maar je moet niet, als je goede verhalen hoort van iemand die op reis is, dan moet je niet jaloers zijn op dat hij de reizen heeft gemaakt. Maar meer op de opmerkzaamheid. Want een gezonde geest die heeft meer plezier in een rondje in zijn achtertuin dan een dwaas die de halve wereld omreist. Dus je moet vooral zien wanneer het leuk is. En dus jij maakt waarschijnlijk ook iets leuks mee. Nou, dat is lekker om stiekem te laderen. Tussen alle flauwe poep en piesgrappen door. Maar dat je net,
En wat is dat dan? Waarom wil je die kinderen... De makkelijkste verklaring is natuurlijk, oh, dat vroeger vond ik dat ook leuk. Dus nu doe ik het nu ook. Maar er zit toch iets... Ja, maar niet belerend, maar het is wel, je wil die kinderen wel iets meegeven. Dus.
Ik geloof ook het feit dat het is hartstikke leuk om je eigen smaak op te dringen aan...
Ik heb vanochtend mijn neefje heb ik het boek De Brief van de Koning gegeven.
Ja, dat doe je toch ook omdat jij
en toen
dat
zei hij, toen zei ik alsjeblieft, toen zei hij, ja, dankjewel. Maar dat doe ik, omdat ik dacht, ja, hij moet een beetje...
Ja, terwijl je populair had gemaakt, als je 10 experience points van...
Maar de vraag is, gaat hij later mij dankbaarder zijn voor De Brief van de Koning dan... Of maakt het
dat
maakt
het niet wel uit? En als het maar 1 op die 10 neefjes die dat daadwerkelijk gaat lezen, dan is je taak.
En waarom is dat, waarom is het dus omdat jij het leuk vindt dat je die kinderen Schopenhauer meegeeft?
Het is de taak van wat je zegt.
Rustig!
Sorry. Wat ga je niet opwinden? Ja,
het is de taak van de publiek. Nee, natuurlijk.
Het is onze taak.
Ja, dat weet ik. Het is de taak. Maar waarom ga jij mee in die taak? Want je had ook YouTube-filmpjes kunnen maken met harde
kleuren.
Daar
ben ik niet knap genoeg voor. Dus dat niet.
Had niemand het begrepen met al die grijze woorden.
Ja, nee, dus dat...
Waarom kies je dan voor die...
Ja, het is nou net hetzelfde als jij De Brief van de Koning geeft. Ik vind dat, ik heb dat dan een keer gelezen en dat schrijf ik dan op. En dan vond ik dat mooi. En dat is toch heel lekker, omdat stiekem door de maag van een onbeschreven blad van...
Nou, ik vond het toen ik dat vanochtend deed ook iets pedants. Ik dacht ook, god, kom ik weer aan met mijn... Was dat vroeger niet zo, denk je? In onze tijd van de VPRO?
Nou, ja, dat weet ik niet. Maar ik snap wel dat borstklopperij is vervelend. Van, jij weet niet wat dit en dit betekent? Je hebt nog nooit Beethoven geluisterd? Goh, nou, dat is inderdaad vervelend. Dus volgens mij moet je dat niet doen. Maar ik hoorde in de podcast van Harry Banning... dat het geheim was van Annie M. Schmid. Die ging niet boven de kinderen staan om te vertellen wat ze doen. Wat ik nu eigenlijk misschien verkeerd doe, weet je wel. Ik ga vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Die ging niet zich verplaatsen in de blik van kinderen. Want dat is al snel debiel, want kinderen zijn al helemaal vrij dom.
Egocentrisch.
Maar die ging naast de kinderen staan en die ging als verteller. Dus die ging, nou, laten we eens van hier even de wereld bekijken. En wat debiel eigenlijk dat er belasting wordt geheven op...
Ja.
Kerosine, om maar wat te zeggen. En dat was wel... Dat volgens mij is dat waar... Dat is in ieder geval waar ik naar wil streven. Dat je samen met een kind de wereld in kijkt... en daar je verbaast over alle suffe beslissingen... die wij volwassenen hebben genomen.
Even kort over de proefkeuken. Jullie maken met... Jullie zijn vriendjes in een serie... Mm-hmm. En jullie maken iets na.
Ja,
dus bijvoorbeeld ijs drop. Bijvoorbeeld, of drop... Ja. De een wil drop en dan zeggen, ja, drop is op. Nou, dan gaan we het toch zelf maken. Nou, ja, dan ga je het maken. En dan
naar een varkensslachterij om daar huid en botten van een varken te verzamelen. Om daar gelatine van te bouwen.
Ja, inderdaad. Willem heeft verteld dat als jullie die ideeën gaan bedenken, komen jullie allemaal met... Ja, dan ga je zo, hey, hoe werkt eigenlijk een wc-pot? Ja. Dan ga je dus naast een kind lopen.
Ja, en maar vooral inderdaad, hoe werkt een wc-pot? Zeg maar, ik denk dat geen kind zich dat... Nou, misschien wel, veel kinderen zullen het afspraken. Maar het is vooral... Kijk, we hebben dus dan een wc-pot en als ik dan poep, dan komt daar een remspoor op. In mijn geval. En maar waarom is dat? We hebben pannen met een anti-aanbaklaag.
Ja.
Dus waarom zit er geen teflonlaag op een wc-pot? Want dan glijdt het lekker door. Waarom is dat nog niet? Dus volgens mij is dat veel meer, denkt een kind veel creatiever dan wij. En die zal dit nog 10 keer beter hebben bedacht. Volgens mij is dat meer nog waar we naartoe moeten... En dan gaan we dus een wc-pot met een teflonlaagje maken... of met een bril in de vorm van je billen, dat je nog lekkerder zit.
Ja. En dan probeer je dus af en toe ook iets van jouw wereld... namelijk Schopenhauer erin te...
Ja, vanuit Schopenhauer's wereld. Ja, of weet ik veel of wat dan ook. Ja, of een suffe grap inderdaad. Dat een beetje. Als het maar leuker wordt, als het programma er leuker van wordt... moet je het altijd doen.
Hoe bedoel je?
Nou ja, dat is volgens mij de kernafweging die je moet maken. Is het leuk? In dit programma hebben we dus een pratende aardappel als voice-over. En dan moet je uitleggen aan een eindredacteur. Ja, waarom wil je dat eigenlijk? Ja, nou, is het leuker? Ja, nee, dan moet je het doen. Is het leuk als de voice-over een pratende aardappel is? Of is het leuk? Nee, ja, dan moet je dat doen. Toch? Ik bedoel, is de Efteling leuk?
Mm-hmm.
Is de Efteling nodig?
Nee.
Maar het is wel leuk dat het bestaat.
Ja.
Dus is het fijn. Dus...
Kan je dat zo'n redacteur dan duidelijk maken?
Ja, soms wel en soms niet.
Want die zegt dan, hoezo een aardappel?
Ja, er is wel veel afgeschoten. Ook terecht hoor, inderdaad. Dus ik wilde nu een programma verkopen over mutileren tot een miljonair. En dat zou een live show zijn van 24 uur met 10 mensen in 1 ruimte. En die hebben allemaal een bak onder zich met een weegschaal en hun naam erop. En dan moeten ze dus binnen 24 uur het meeste aantal kilo ledematen afhakken. En dat lijkt me...
Is dat afgeschoten?
Dat is, ja, ik ga nu naar Japan misschien. Omdat, nee, maar, ja, maar het is wel afgeschoten. Maar het is wel... Kijk, we spraken ook schande van Big Brother destijds. Van ja, je gaat toch niet 24 uur, je moet live volgen. En dus we moeten wel...
Deze aanvraag heb jij echt ingediend?
Ja. Ja, wel met een kleine nuance inderdaad. Maar dit keer komt het wel op neer, ja.
En nemen ze je vanaf nu nog serieus?
Ik ben ook werkloos. Nee, maar het ging meer om. Het was meer een statement om te maken van ja, we kunnen wel roepen dat we laten we dan ook een keer daad bij woord voegen. Laten we echt nieuwe dingen doen. En het is een schande, maar het is het meest. Als dit programma gemaakt wordt, is het meest kritische programma wat er bestaat. Want niemand wil het zien. Toch zouden er heel veel mensen kijken. Ik zou sowieso willen kijken om te kijken of dit daadwerkelijk gebeurt. Net als bij de donorshow, weet je wel. En dat laat zien dat we compleet gek zijn geworden met de maatschappij. En ik weet zeker dat er mensen mee zouden doen.
Maar ik kan dit niet totaal niet rijmen. Dit idee kan ik nou totaal niet rijmen met wat je net allemaal zei over show.
Nee, maar dit is voor kinderen. Dit is voor volwassenen.
Oh, die dit zijn is toch voor volwassenen.
Ja, dit is voor volwassenen. Ja, die zijn toch al gek, zoals we weten. Allemaal,
ja,
toch?
Dus,
dus maar laten we vooral die spiegel doorhouden door mutileren tot miljonair te maken.
Mutileren tot een miljonair.
Ja.
Hoe kan het dat... Ik was laatst weer naar een voorstelling... en dat was... in die voorstelling was heel veel met karton en zo. En op een gegeven moment gaat een van die acteurs die... schenkt, dat is een glas van karton gemaakt, mm-hmm. Zo getekend. En die schenkt dan een kartonnen fles, schenkt hij het in. Dan draait hij het glas om en dan is die vol, zeg maar. En dan drinkt hij het, doet hij naar zijn mond. En dan draait hij het papiertje weer om en dan is het glas leeg. Snap je wat ik bedoel?
Nee, het klinkt. Kun je het even uittekenen of niet?
Nou,
dat is niet.
Nee, ik moet het goed uitleggen. Het was een voorstelling en er zat heel veel karton in die voorstelling. Dat decor was dan ook allemaal van karton. Het schonk één acteur, die had dus een stuk karton met daarop een glas getekend.
Ja.
Daar had hij een fles, stuk karton in de vorm van een fles, plat. En dan schonk hij zeg maar dat in, maar dat was een leeg glas. Mm-hmm. En dan deed hij die fles erboven. Dan draaide hij het velletje karton om. En dan was het glas getekend. En dan deed hij het naar zijn mond. Ja. En dan draaide hij het om. Want dan was het leeg. En zit hij niet. Ik moest bijna huilen toen ik dat zag. Ja. Omdat ik dat heel ontroerend vond. En toen dacht ik later, dat komt denk ik omdat het iets kinderlijks heeft. Net als een pratende aardappel is ook iets. Het heeft ook iets ontroerends.
Weet je, dit
het heeft
was iets veel kinderlijks. Charmant, hoor. Zo'n karton. Ja. Ja, nee, je maakt toch een afspraak met je kijker dat je fantasie even moet gebruiken. En we vinden het allemaal oké als we die knipoog zien van elkaar. Mm-hmm. Dat is leuk toch, dat je met z'n allen onder één hoedje speelt. Ik vind dat bijvoorbeeld, je hebt nu toch één kritiekpuntje. Je hebt nu Brugklas, de serie. Ken je die of niet?
Nee.
Dat is een kinderserie over een brugklas. En die op zich spreken die ook nog wel onderwerpen aan als menstruatie en als je op meisjes of jongens valt of wat dan ook. En dat doen ze allemaal behoorlijk netjes volgens de regels. Maar het vervelende is, daar heb je dus van die confessions. Oftewel, het is een dramaserie, het is uitgeschreven. En daarna heeft zo'n kind, toen die flapdrol tegen me zei, toen voelde ik me toch wel behoorlijk gepest. Want ja, dat is niet leuk om te horen, ik moest bijna huilen.
Ja.
Dat is volgens mij het tegenovergestelde van wat je nu zegt, want er wordt. Het is al een recht toe recht aan verhaal. Mm-hmm. Maar het laatste beetje fantasie wat er over is, namelijk om de emotie zelf te interpreteren. Oh, ze zal nu verdrietig zijn. Nou, dat wordt ook nog even keihard ingevuld door de hoofdrolspeler te laten zeggen tegen Groenewand. Ja, ik was wel een beetje verdrietig. En dat is volgens mij. En daarom vind ik. En het is ontzettend populair, dus het zal hartstikke goed zijn. Maar ik vind dat tegenovergestelde van jouw kartonnen verhaal.
Daar moet je ook van janken, maar dan.
Ja, nee, maar alle fantasie wordt weggehaald. Het is, je hoeft helemaal niet meer te werken als kijker. En het is gewoon een slechte maaltijd, vind ik. In plaats van. Dus wel lekker. Het is gewoon McDonald's. Gewoon lekker eten. Maar het is niet dat je er gezond van wordt, volgens mij.
Nee. En hoe kan het dat. Zeg maar, dus als je dat niet doet. Dus niet dat één op één, maar de pratende aardappel. Of laten we het kartonnen. Glas noemen.
Vanaf nu heet dit het kartonnen glas.
Het kartonnen glas. Moment.
Moment, ja.
Waarom is dat ontroerend, maar ook vaak grappig? Want in, zeg maar, die kinderlijke grapjes die jullie maken in de proefkeuken. Mm. Dus als jij zegt, ik heb mijn remspoor. Ja, dat is toch grappig. Waarom zijn kinderlijke dingen ontroerender en vaak ook grappiger?
Nou, omdat we even misschien onze maskers laten vallen. Omdat we gewoon even. Het is omwille van een kind. Dus het is allemaal wat liever. En ik vind de reacties van kindertelevisie maken zijn ook leuker vaak.
Ja.
Want je hebt de vreugde mee. Als je bijvoorbeeld, stel je maakt dit of een programma is 3 op reis. Dan gaan mensen toch met de schouders over elkaar, of met de armen over elkaar kijken. Van nou, belast ik geld op vakantie of laat me zien het mooi. En bij dit, als je gewoon al ziet dat er liefde in zit. Dan vinden ze het al leuk en mooi. En je probeert het kind wat bij te brengen. Nou, dat is,
dus je, is dus het wordt ontroerend en grappig. Omdat je even weer met kinderogen naar iets kijkt.
Ja, en we doen met z'n allen iets voor een kind. Het is het Sinterklaasfeest, toch? We gaan met z'n allen doen alsof Sinterklaas bestaat. En met z'n allen doen we.
Ja.
En dat geeft volgens mij verbondenheid om er een term erin te zetten.
Met z'n allen bepalen wij nu, dit glas zit nu, is nu vol.
Ja. En een kind die heeft er minder problemen dan wij. En wij kunnen heel even weer misschien met een kind meekijken. En dat is
de ontroering.
Dat vermoed ik. Ja, toch of niet? Ik vind mezelf wel overtuigend klinken als ik dit zo.
Ja, nee, zeg. Het zeker, ja.
Ja mensen, dan is het nu even tijd voor het pauzenummertje. En in dit pauzenummertje wil ik jullie duidelijk maken dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En daar kan je de show notes van deze aflevering lezen. Je kan een bericht achterlaten en je kan monies droppen. En dan wil ik ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. Namelijk coach Maarten Gulix. In het gesprek hadden Pieter en ik het over de pratende aardappel. En dat Pieter heel graag de producenten en de makers van het programma duidelijk wilde maken dat hij een pratende aardappel in het programma wilde. Zoiets duidelijk maken, dat gaat heel erg over assertiviteit. En daarbij kan Maarten je heel erg goed helpen. Want assertiviteit is heel erg moeilijk. Zeker als je niet helemaal weet waarom je iets precies wil. Maar je wil het wel heel erg graag. Zoals bijvoorbeeld de pratende aardappel. En Maarten vertelde me dat het vaak twee kanten opgaat. Of je slaat de ene kant op. En dan ga je dus heel erg het idee bagatelliseren. Ga je water bij de wijn doen. Je gaat heel erg verkleinwoordjes gebruiken. Dus je gaat zeggen, ja, maar ja, ik weet ook niet zeker of dit idee wel goed is. Maar ja, het lijkt me wel leuk om het te doen. En ik snap ook dat jullie het niet willen. En dan zeg je eigenlijk, ik ben niet oké, maar jullie zijn oké. Of je slaat de andere kant op en dan zeg je, ja, dit gaan we gewoon doen. Dit is een dealbreaker, het is die pratende aardappel. Of ik ga gewoon naar de commerciële. En dan zeg je eigenlijk, ik ben oké, maar jullie zijn niet oké. Maar er is een hele goede manier om wel assertief te zijn. En met die manier kan Maarten je heel erg goed helpen. En dat is de manier dat je zegt, ik ben oké, maar jullie zijn ook oké. Dus Pieter zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, ik snap dat jullie het raar vinden dat ik een pratende aardappel wil in dit programma. En volgens mij begrijpen jullie me niet helemaal, maar zeg het als dat niet zo is. Maar voor mij is het wel gewoon een dealbreker. Ik wil gewoon heel erg graag die aardappel. En ja, we zouden erover kunnen praten waarom ik dat dan heel graag wil. Maar ik wil dat wel gewoon heel erg graag. En dan hou je je eigen grenzen, hou je in de gaten. Maar je zegt ook niet dat de ander knettergek is. Dus wil je iets en heb je daar je assertiviteit bij nodig? Hè, dus je wil bijvoorbeeld een pratende aardappel in je televisieprogramma of iets anders. Een pratende courgette in je televisieprogramma. Moet je daar assertief voor zijn? Dan kan Maarten je daar heel erg goed bij helpen. En voor meer informatie hierover ga je naar www.maarteng.com. En dan gaan we nu weer door met de podcast. Ja, het is de taak van de publieke omroep om...
Nou, bij jeugd, vind ik.
Bij jeugd. Amusement te geven voor kinderen waar ook een educatief element in zit.
Ja, dat kan, volgens mij kan je dat NPO als NPO ZEP 3 als geheel nemen. Dus je mag best af en toe een bommetje XL hebben, wat een soort talentenzene lucht met Ron Bossard is. Als je daarna inderdaad een dubbel en dwars iets wat de tegenhanger is. En ik vind het nu iets te veel bommetje XL, als ik er vrij mag zijn.
Ja.
Maar goed, ik ben ook een zeur.
Ik vind het ook. Ik ben nog kritischer misschien, maar het is...
Maar nogmaals, in de regels van Floor, dat is fantastisch, weet je wel. Er worden echt nog steeds hele liefdevolle mooie dingen gemaakt. Dus wil je echt gezegd hebben, niet alles is... En niet alles... Mijn smaak is echt niet zaligmakend ook. En ik ben blij dat jij het leuk vindt. Ik vind het wel leuk als het niet alleen maar inderdaad hapsnap voorbij, geel is inderdaad. Want zo'n goed voorbeeld is inderdaad het verschil tussen Freek Vonk en Midas Dekkers. Vind ik heel helder, omdat die hebben dezelfde rol. Ze zijn allebei de televisiebiologen. En allebei heel goed. Freek Vonk, mega intelligent. Weet ontzettend, dat blijkt ook. En het is ook een heel goed programma, want het is echt vet over die de longvis uit het water vist. Maar wat Midas Dekkers daar dan weer over zegt, die zegt van ja, goh, wat ik dan doe mijn hele leven als bioloog, proberen we dat wij mensen ook maar dier zijn en we die dieren een beetje tot rust moeten laten en met rust moeten laten. En dan haal je hijgend en puffend de eindstreep als bioloog. Goh, we hebben het misschien een beetje bijgedragen aan. En dan vist Freek Vonk weer een krokodil uit het water. Terwijl als ik een krokodil zou zien, dan zou ik zeggen, oh jee, en dan drink ik even een kopje koffie verderop op het terras, weet
je
wel.
Ja.
Dat is wel een groot verschil. Gewoon de liefde voor... Midas kan net zo mooi over een pissebed praten dan over een struisvogel. En sterker nog, hij vindt die pissebed leuker. En de liefde voor het niet spectaculaire, die aanwakkeren, dat spreekt mij erg aan. En
maar is het dan...
Midas overigens, die heeft gezegd, dus over Freek Vonk, wat ik erg geloof. Ja, ontzettend aardige jongen hoor, maar... Hij lijkt toch wel het meest op een stofzuigerverkoper met die eeuwige slang om zijn nek.
Maar is het zo dat... Denk je dat... Dat, want ik heb nu al een paar keer horen zeggen, met liefde gemaakt. Gaat het om dat
is het zeg maar dat nu tegenwoordig gewoon meer dingen zonder liefde worden gemaakt? Of is het gewoon een tijdsverandering? Kijk, Midas Dekkers, dat was natuurlijk vroeger, vond ik dat ook heel leuk. Want dat was ook gewoon een beetje een oud mannetje die een beetje norsig is.
Dus toen al, hè? Is hij ooit jong geweest, vraag ik me zo.
Ja, maar dat was misschien ook een beetje de tijd. De tijd is nu ook gewoon dat het sneller is. Ik denk dat Freek Vonk met net zoveel liefde waarschijnlijk...
Zeker. Maar meer moeite. En misschien, ik denk dat hij 10 keer langere draaidagen maakt. Dat weet ik echt wel zeker.
Maar jij bedoelt meer dat de liefde voor sensatie...
Ja, en wow, dit is vet en dat is vet. En
is liefde voor inhoud en het andere is liefde voor sensatie.
Ja, verwondering. Dat is meer gewoon verwondering in plaats van dat dingen cool zijn. Bijvoorbeeld, ik moest laten denken, want wij hadden het erover toen... we hebben elkaar een keer eerder redelijk uitgespreid gesproken en... Toen hadden we het hier een beetje over. Dan dacht ik, ja, waar zit nou het verschil in? Dat is niet Freek Vonk over. Maar in een ander programma zeg ik inderdaad... dat ging over dieren en dat kwam dan een hond. En dan deed die presentator, wat op zich geinig is of niet... die deed woef, 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 woef. En die ging op 4 poten die hond nadoen. Mm-hmm. En dit was een dierenprogramma. Mm-hmm. En daarna ging er wel iets over die hond. Maar toen toevallig Midas Dekkers even op nageslagen... wat zegt die nou over een hond? En die verklaart dan waarom honden en katten zoveel leuker zijn dan cavia's. Weet je dat? Weet je dat verschil?
Nee.
Nou, het verschil zit in minder ogen. Als je een cavia, die kan je niet aankijken met beide ogen. Want het is een prooidier, dus die moet om zich heen kijken. En een hond en een kat, die hoef je maar 1 blik te geven. En je hebt een verstandhouding met elkaar.
Ja.
Bovendien zijn roofdieren altijd leuker dan prooidieren. Want ze zijn iets slimmer, want anders zouden geen roofdieren bestaan. Nou, sindsdien kan ik nooit meer naar een cavia kijken. Überhaupt aankijken, dat kon nog niet meer. En die informatie is zo elegant en leuker dan iemand die woef, 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 woef. Want dat is het enige wat ik van een hond weet. Ik was niet dierenliefhebber. Is dat hij woef, woef, woef zegt.
Ja.
En 4 pootjes dan. Nou, dat bedoel ik. En bij deze informatie die Midas nu vertelt, dat kan je... Die leer je volgens mij door heel veel te lezen en heel veel te kijken. Maar onze redacteuren vandaag, die hebben 1 dag. Proefkeuken moet ik binnen 1 dag schrijven. Daarom heb ik boekjes en dan schrijf ik alles op wat ik in mijn normale leven tegenkom. Om daar nog iets aan cachet aan te geven.
Ja.
Dus er is ook gewoon... En er is ook... men denkt dat je dus alles kan googlen. Maar dat is niet waar. Want de mooiste zinnen en de mooiste gedachtegangen, die kom je echt nog tegen in boeken. Want daar zit iemand heel hard op te broeden. En een internetpagina, dat kan, ik kan een internetpagina over overbevolking schrijven, terwijl ik geen reet van weet. Een boek is ook niet zo heel moeilijk, maar er wordt wel vaker langer over een zin nagedacht. En redacteuren hebben geen tijd om een boek te lezen, want die moeten binnen 2 dagen een programma uit de grond stappen. En dat bedoel ik misschien met liefde. Gemaakt is een redacteur die 's nachts dan toch wel dat boek ter hand neemt. En die heb je. En dan krijg je hele mooie dingen, vind ik.
Maar het gaat over aandacht.
Aandacht, ja.
Dingen met aandacht doen.
Ja, want we moeten tegen Netflix opboksen en tegen YouTube. Dus het enige wat wij kunnen doen is liefde en aandacht erin geven... om een beetje gelijk te komen met de groot geld, jongens.
Ja.
Helaas.
Denk je dat mensen dat ergens toch voelen? Ik weet niet of kinderen of volwassenen of daar een verschil in is, maar... Er wordt toch altijd gezegd, McDonald's vindt iedereen lekkerder dan een 4-sterren restaurant.
Ja.
Maar totdat je je echt gaat verdiepen in eten, dan kom je erachter dat 4-sterren restaurant eigenlijk lekkerder is, want er zit gewoon meer liefde in, meer aandacht. Denk je dat mensen het verschil uiteindelijk toch voelen tussen een... YouTube-filmpje wat heel snel is gemaakt met een vlogger die op een trein zit. Of zoiets als de proefkeuken, waar veel tijd... Of nou, laten we niet de proefkeuken doen, want dan lijkt het net alsof je daarvoor zou kiezen. Maar dat je toch als mens verschil voelt.
Een gedeelte van die mensen. En het is ook prima dat het zo is.
Ja, het mag bestaan. Maar denk je dat het...
Ja,
dat
tuurlijk. Daarom zit ik hier toch en niet een vlogger, geloof ik ook. Toch?
Omdat ik dat interessanter vind.
Ja, dat denk ik wel, toch? Maar het is zeker. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar we zijn nu 30ers.
Mm-hmm.
En ik vind het zo'n moeilijk kantelpunt, omdat je vroeger, als je jong was, dacht je van ja, ik was zo'n arrogante lul die dacht dat ik speciaal was.
Ja.
En dan ging ik werken en dan had ik een minimum succes die ik zelf heel groot maakte. En dacht ik, ik ga het tv-landschap voorgoed veranderen. En ik kom er nou steeds meer achter dat niet het geval is. En ik, En ik ben nu op het punt dat ik een beetje vrede mee ga krijgen. Maar dan vind ik zelf altijd wel een troostende gedachte. Ja, zolang Nederland nog Amas de Telegraaf leest, Nick en Simon luistert en op Wilders en het Forum voor Democratie stemt, ja, dan zal ik ook nooit een succesvol televisiemaker worden.
Dit zou het einde moeten zijn.
Ja, hè? Ja, ik voelde me ook zo een beetje.
Nee, maar het wordt niet het einde, want ik wil nog weten. Je zei net, als kind, of nu kan ik het televisielandschap veranderen.
Ja, dat dacht ik, hè.
Maar dat gaat je dus nu niet lukken.
Nee.
Ik vind toch, ik had toevallig daar deze week een gesprek met een vriendin van mij over. Die werkt voor de publieke omroep. Mm-hmm. En daar werd weer iets geflikt. En toen zei ze, ik laat het maar gaan. Toen zei ik, nee, je moet het systeem proberen te veranderen. Ik heb met Roel Heertje daar veel gesprekken over.
Ja, vond ik een hele leuke uitzending ook.
Die zegt tegen mij, Pijn, je gaat het systeem niet kunnen veranderen. Dus richt je woede ergens anders op. Ik ben misschien nog in de leeftijd, of in ieder geval zo, dat ik toch denk, we moeten elkaar wel aanspreken op dat het systeem soms raar is en dat je mensen daarop aan moet spreken. Maar jij denkt inmiddels, ik ga het televisielandschap niet kunnen veranderen.
No way, nee. Maar, dat neemt niet weg, dat ik wel gewoon, ik ben Hannibal, man. Ik probeer wel te vechten met mijn kleine leger tegen het. Ik ga wel mijn steentje proberen bij te dragen om te denken.
In die schuur.
Ja, en dat soort programma's probeer ik wel te blijven maken. En dan totdat mensen het helemaal beu zijn. En dan, dan zien we het wel weer. Maar
dus je probeert het systeem niet te veranderen, maar je probeert wat je maakt dan zo goed te laten.
Ja, dat in ieder geval zelf je af en toe wel tevreden bent. Nou, dat is het beste wat je kan doen. Maar je zou toch wel een enorme zelfoverschatting leiden om te denken dat je in je eentje dat.
Wat is dat systeem?
Het NPO-systeem?
Ja, of wat is het mankement van het systeem?
Nou,
wat je niet gaat kunnen veranderen.
Volgens mij werkt het beter dan we denken. Mm-hmm. In eerste instantie, want er worden heel veel vette programma's gemaakt. En, je hebt het hele. Maar daar gaan we echt diep op het systeem in. Maar je hebt dus omroepen en zenders. En je hebt een zender en dat is een zenderbaas. En die dienstsmaak beslist of een programma gemaakt wordt.
Dus er zijn drie zenderbazen?
Ja, eigenlijk vier volgens mij. Tenminste, want je hebt dus bij NPO3 zitten er twee. Maar die zenderbazen die zijn er wel op getraind, als het goed is, om te weten dat hun smaak niet zaligmakend is. Dus dat als de NTR zegt, dit is een geweldig programma en mm-hmm. het is niet hun pakje aan, dat ze dan wel kunnen denken, nou, het is niet voor mij, maar desalniettemin is er daar een go of een niet-go. En die moet, dus
één iemand bepaalt.
Ja, dat wordt gezegd. Maar ik ken geen zenderbazen persoonlijk. Hè? Dus ik weet ook niet hoe dat precies. Maar dit is volgens mij hoe het zit. Inderdaad. En nogmaals, die zijn erop getraind om, mm-hmm. om daar coulant in te zijn. Toch merk ik voor mezelf. Ik snap dat je moet leren tot een miljonair afschiet, hoor. Dat is voorkomen terecht. Maar toch vind ik daar die smaak wel overheersend. En hoe dan ook, je zal daarin een richting voelen. Daarnaast heb je dus nog heel veel productiebureaus. Mm-hmm. Die voor die omroepen of voor die netten maken. Dus dat zijn commerciële bureaus die dan met programma-ideeën komen. Of die werken een programma-idee uit. En het rare is dus dat die winst maken op commercieel geld. En dat vind ik, ze zijn wel goed en ook heel efficiënt. Vaak efficiënter dan als een omroep. Want de omroep mag dus zelf, de KRO-NCV mag zelf een programma produceren. Of ze mogen zeggen, we besteden het uit aan een expert.
Ja.
En dat is dan, weet ik veel.
En dat is een commercieel bedrijf.
Toe van Blasovski of die. En die moeten winst maken. En dat is best wel moeilijk, zeker voor als je voor de NPO werkt. Want die budgetten zijn krapper en steeds krapper aan het worden. In sommige gevallen niet. Maar het rare is, stel ik ben een, stel wij heten Pepieter. En we zijn een commercieel bedrijf, we zijn een productiebedrijf. En wij hebben een nieuw programma, Mutileer tot een Miljonair. Mm-hmm. En wij zeggen tegen de NPO, wij kunnen dat maken voor 15.000 euro.
Ja.
En dan zegt de NPO, ja, oké, nou, we hebben er wel heil in. En meestal ben je nu al 3 maanden verder, op zijn minst. Meestal 3 jaar zelfs. We hebben er heil in, maar we hebben 10.000 euro beschikbaar. Dan willen we het alsnog wel maken. Wat doen wij dan eerst met die 10.000 euro? Eerst betalen we onszelf uit.
Ja.
We betalen
de huur. Want wij zijn de winst.
We zijn de winst. Ja, en wij zijn de directeur.
Ja.
Eerst betalen we onszelf uit. We betalen de huur van ons bedrijf. We betalen de overhead, de UP, de dit en dit en dit. En dan blijkt er opeens dus nog maar 5.000 euro over zijn. Ja. Terwijl we hadden gedacht, er is nog 10.000 euro voor. En wat wordt er dan gezegd vaak? cameraman, regisseur, presentator, editor, kleurcorrector. We hebben minder geld dan verwacht, dus jullie moeten het voor de helft van het geld doen.
Terwijl zij het niet voor de helft... Wij dan, want wij zouden de directeur zijn. Wij doen het niet voor de helft van het geld.
En aan de andere kant, als we dus... stel, je hebt een format wat we hebben mutileerd tot een miljonair verkocht. Mm-hmm. En we mogen seizoen 2 maken. En we hebben decor al. En we hebben erover nagedacht. En we maken opeens 5.000 euro winst. Nou, dan gaat het niet naar die cameraman die zich eigen hernia sjouwt met die FS5 of FS9, weet ik veel.
Hoe kunnen wij winst maken trouwens?
Nou, omdat we, stel, we hebben dat programma voor 10.000 euro verkocht.
Ja.
En we gaan seizoen 2 maken.
Dan krijgen we meer geld.
Nee, of ik krijg hetzelfde geld. Ik krijg meer geld of weet ik veel. Maar dan hebben we decor al. We hebben al we weten hoe we kunnen efficiënter gaan werken. Omdat we niet meer hoeven door te programmeren. Maar dan blijft die winst voor ons.
Ja.
En dat gaat dan niet opeens... Ja, we hebben meer, of tenminste minder snel. En dat is volgens mij in alle takken... of heel veel takken van het kapitalisme zo überhaupt. Maar het is dus bij televisie ook. En het raar is dat die NPO dus overheidsgeld is... wat dan naar commerciële gaan... die daar winst op kunnen maken. En dan, als je dan aanklopt bij het bedrijf waar je werkt... en je zegt, ja, mogen we meer geld... of mogen we een draaidag meer... of we willen heel graag nu wel met de geluidsman werken... want die is weggezuinigd. Nee, er is geen geld. En dan loop je weg en dan staan er 3 Tesla's voor de deur. En wat kan vanwege, weet ik veel, omdat iemand heel goed heeft gespaard of een erfenis, weet je wel. Maar het rare is ik vind het zelf moeilijk te verkroppen.
Ja, maar waarom besteedt een omroep het uit aan een commercieel bedrijf? Waarom doen ze het niet zelf?
Nou, dat gebeurt nu veelal. En volgens mij is het ook voor... dat weet ik niet precies. Maar volgens mij heeft het ook met vrije markt te maken. Dus dat iedereen tv zou moeten kunnen maken. Het zijn heel veel productiehuizen. Die zijn ook super goed. En die zijn extreem goed in studioprogramma's. Waar bijvoorbeeld een omroep geen ervaring mee heeft. Of die zijn extreem goed juist in programma's op locatie.
En was dat dan vroeger anders, denk je?
Dat weet ik niet eigenlijk.
Nou, wat ik wel weet is dat vroeger minder naar de kijkcijfers werd gekeken.
Ja.
Dat programma's ook een cijfer kregen voor kwaliteit.
Ja, dat zou heel graag terug moeten. Dat vind ik
vind je dat terug moet?
Ja.
Maar wie bepaalt dan dat cijfer voor kwaliteit?
Nou, die kassies.
Wie?
Die kijkcijferkastjes en de enquêtes.
Oh, kassies. Dat drankje.
Oh ja, nee. Die kassies. Die kijkcijferkastjes. Die ook, als je daar kijkt naar de hoeveelheid kastjes, die zijn zo weinig.
Maar dan moeten mensen een cijfer geven.
Ja.
Dat gebeurde vroeger. Dat is een cijfer. Of dat zou jij in willen voeren.
Dat graag willen een cijfer. Ja, precies. En waarom en wat dan ook. En
ja, maar dan krijg je die telegraafkijkers die denken... Hey, waarom zitten de twee jongens in een schuur te kijken... waarom remsporen
niet op Teflon komen. Ja, en dan krijgen die heel fijn nog een nieuw seizoen Ranking the Stars. Toch? Ja. Nou, dat is dan wel redelijk terecht. Maar ik vind ook dat de opera is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar het is wel belangrijk dat het er is.
Ja.
En Ranking the Stars wordt er heus wel gemaakt op SBS6. Volgens mij wordt het nu gemaakt op RTL of zo. En wij moeten juist waar een gedeelte van de mensen behoefte aan heeft... om zichzelf te ontplooien of weet ik veel. Of wat er niet is, daar is de NPO sterk in. Ik bedoel, tegenlicht wordt niet voor niets bij de NPO gemaakt... en niet ergens anders.
Nee.
Omdat het gewoon zware onderzoeksjournalistiek is... die wel belangrijk is, maar te duur is om winstgevend te zijn.
Dus het is toch weer de schuld van het kapitalisme...
Uiteindelijk is dat alles.
Is er een ander systeem dan kapitalisme?
Nou, ik ben nu bezig in die donut-economie. Maar die moet ik eerst even uitlezen.
Ja, wat is de donut-economie?
Nou, dat is het boek. Dat is een heel fijn boek over een ik ga me hier niet aan wagen.
Okay. Maar er is een ander systeem dan het kapitalisme?
Ja.
En
het communisme, toch? Nou,
dat is een topsysteem. Toen werden echt goede kinderprogramma's gemaakt.
Er zijn wel vette Russische kinderprogramma's.
Oh ja?
Ja, zeker. Ja, maar goed.
Hey, en waarom kinderprogramma's? Waarom geen volwassenenprogramma's?
Omdat ik daar niet voor gevraagd word. Tenminste, ik heb wel één keer Wetenschap Havermoutpap. Heb je dat gezien?
Nee,
dat
maar wel over gelezen. Goed.
Ja, dat is echt een goed. Dat is een wetenschapprogramma voor volwassenen. Maar wat ik wel leuk vind aan kindertelevisie is... ik praat heel liefdevol over mijn eigen jeugdtelevisie die ik heb gezien. Dus je hebt best wel veel... profijt van wat je hebt gemaakt. Dat blijft best wel lang hangen. En je mag daar veel meer fantasie gebruiken... dan bij volwassen programma's. Bijvoorbeeld, we hebben het nu over tegenlicht. Nou, daar mag je niet een grapje in doen. Of met heel veel moeite, weet je. Of hooguit een heel slings understatement opmerkentje. Wat heel raar is. Want sinds wanneer mag je het serieus niet af en toe... met een knipoog worden benaderd? En bij kindertelevisie wordt het wel gepikt. En misschien is dat ook wat kindertelevisie zo charmant maakt. Dus eigenlijk is het... je krijgt veel lievere reacties. En je mag veel groter uitpakken qua je eigen fantasie. En dat is wel... te gek als maker in ieder geval om te doen. Dus ik snap niet waarom... Er wordt wel laatdunkend naar kindertelevisie gekeken binnen de omroep. En er wordt aan mij gevraagd, wanneer ga je iets voor volwassenen doen? Nou ja, dat is te gek. Maar vooral omdat er meer geld is en meer mogelijkheid bij volwassen tv. Maar voor de rest is het qua maken minder speels en minder fantasierijk. En dat is toch wel het leukste wat er is.
En het heeft niet met... hou je van kinderen?
Nou, niet zo per se.
Nee, het gaat meer om die fantasie.
Ja.
Het is niet dat je denkt, ik vind kinderen zo leuk. Ik ga een kinderprogramma maken. Het is meer, je wil je fantasie gebruiken.
Ik zou niet dat kinderen voor mij een programma zouden willen maken.
Wat zei je?
Ik zou het niet andersom willen, dat kinderen voor mij een programma gaan maken. Dus
nee.
Zo erg hou ik ook weer niet van kinderen. Nee, maar ik heb niet zo heel veel met kinderen, geloof ik. Tenminste, ik vind kinderen hartstikke leuk en fijn en ook een beetje overschat. Tenminste, ze zijn niet voor niks kind.
Wat bedoel je met overschat?
Nee, dat was laatst bij een kind en dan werd er van een kind van 2 verondersteld dat hij humor had.
Dat kan niet.
Nee, die weet niet eens wat hij zelf is, toch? Die doet alleen maar, die is getraind om, als hij dit doet en jij moet dan lachen, dan doet zij of hij dat nog een keer. Maar ik kan nog niet zeggen dat een kind humor heeft.
Nee.
Ik kan hooguit een oolijke kop hebben, toch?
Ja.
En dat is ook heel leuk, maar ga nou niet dat soort dingen roepen.
En bedoel je ook met overschat, hey, hier is de afstandsbediening of hier is de laptop, kies jij maar wat je wil.
Ja, dan zal er toch altijd wel Woezel en Pip uitkomen. Nou, volgens mij is dat dan best leuk. Nee, maar dat denk ik wel. Kinderen weten toch nog niks? Ik bedoel, dat is ook helemaal niet erg.
Nee, maar is, aan de ene kant is er iets bezig met... we willen kinderen... Ze had deze week zo'n hele discussie over genderneutraal. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat mee had gekregen, maar daar is wel gedoe over. Dus aan de ene kant heb je kinderen mogen zelf meer bepalen of ze op voetbal willen of op ballet. Dat ga ik als ouder niet opdringen. Mm-hmm. En aan de andere kant zeg jij, maar we moeten ze ook wel dingen meegeven.
Volgens mij is het niet, ze mogen zelf bepalen of ze op voetbal of ballet gaan. Dat is niet, je bent een meisje, dus je gaat op ballet.
Ja,
je bent een jongen, dus je gaat voetballen. Dus, maar alsnog zeg je, ja, ik vind het wel fijn als je een sport doet of een muziek
instrument. Ja.
En dat wil ik. Kind misschien niet uit zichzelf. Ik vond piano les vroeger echt verschrikkelijk.
En daarom, dus daarom vind je wel dat je kan zeggen, nee, geen YouTube, de proefkeuken. Kijk dat maar eens.
Ja, dat vind ik wel. Maar ik zou gek zijn dat ik het niet zou zeggen.
Ja.
Hoe zou jij je kind opvoeden? Daar zou jij zeggen.
Nou, ik merk nu al met mijn neefje en nichtje merk ik al dat ik wil de hele tijd Harry Banning luisteren en zo. Ja. En dan komt mijn nichtje aan met Monique Smit en dan zeg ik, nou, ik heb het zien. Ik weet niet of ik dat in de podcast had verteld, maar mijn nichtje die van 3, die luisterde Monique Smit en weet ik veel wat allemaal. Wat prima is. En toen liet ik haar Stekkie van de Fuchsia luisteren. Ja. Nou, toen dacht ik, oh, want ik dacht altijd, dat is een beetje zo dat linkse Amsterdamse grachten. Oh, van die mensen die niet Annie M. G. Schmid zeggen, maar Annie Schmid, weet je wel, dat soort VPRO-mensen. Toch dacht ik, nou, dat valt toch allemaal wel mee. Maar ik zag bij haar gebeuren. Ik zag bij dat kind gewoon, dacht ik, oh, het is hartstikke goed.
Ja, maar zij vond het leuk.
Zij vond het fantastisch. Ja, want ze zegt fuck, zegt ze, mag ze dan zeggen. En het zit muzikaal goed in elkaar. En het heeft ook wel iets agaïs dat ook volgens mij kinderen toch wel leuk vinden ergens. Die ouderwetse, wat ook in de proefkeuken zit, is een telefoon. Is gewoon zo'n ouderwetse telefoon. Dus ik zag het gebeuren. Toen dacht ik, oh, dit is dus toch echt heel goed.
Ja, is het ook.
Is het ook. Alleen, het is jammer dat er iets... dat ook iets, dus dat zou ik doen met mijn kind. Maar het is ook, tegelijkertijd vind ik mezelf dan ook pedant dat ik dat doe. Want ik vond Telekids ook fantastisch.
Jij vindt toch iets heel mooi en je wilt het niet voor jezelf houden. Dus wil je het...
Nee, maar vroeger, toen ik opgroeide, had je ook van die VPRO-kinderen... die alleen maar de VPRO mochten zien. Die zijn ook dood, hè?
Ja, dat zijn verschrikkelijk, ja.
Van die kinderen die...
Maar wat is onze conclusie? Iedereen is een beetje kut, maar laten we daar... Laten we daar vrede in hebben.
Dat is de conclusie van dit gesprek. Iedereen is een beetje kut.
Als jij dat zegt, maar de VPRO-kinderen zijn kut. Maar de mensen die Monique Smit... Eigenlijk moeten we één grote potpourri worden van alles. Dat is...
Nee, ik denk dat je... Nou, je moet precies hetzelfde doen wat je als volwassene ook doet. Ik vind als volwassene ga ik toch stiekem...
Naar Tenet.
Oh, fucking Tenet. Wat een scheidfilm was dat. Fucking, dat vond ik nou echt pedant. Als je het hebt over pedantheid, Jezus. Ja. Oh, ik ben een regisseur die je even zoiets moeilijks maakt. En dat mensen achteraf dan ook zeggen... Nee, maar het is heel goed. Want ik keek achteraf naar YouTube-filmpjes. En toen dacht ik wel... Oh, het zit goed in elkaar.
Ja, dan wil je nog 6 keer moeten kijken. Ja, ja, dan,
ja, dat is toch totale onzin. Je wilt toch op dat moment denken... Wat een mooie film. Niet ja. omdat je YouTube-filmpjes kijkt. Wat een onzin. Maar goed.
Ja,
dat wou ik zeggen.
Ja. Ja, en die recensies, die dat allemaal toch een vette film. Ja, dat komt iedereen om mij heen. Vond het, ja,
ja, maar dat komt omdat recensenten niet durven toe te geven. Sorry, ik snapte er geen reet van. Gaan ze, maar het schijnt wel mee te vallen. Een vriendin van mij die had laatst opgezocht de New York Times en zo. Die waren niet allemaal heel positief voor over Tenet. Wat een scheidfilm. Ik voelde niks. Ik heb niks gevoeld. Ja, ja. Lachwek. Gewoon. Nou goed. Wat wou ik zeggen? Nu weet ik weer niet wat ik wou zeggen. Wat ik wou zeggen was... je moet precies hetzelfde doen als wat je als volwassene doet. Dus stiekem ga ik ook veel liever naar de McDonald's. Maar ik weet dat het korte termijn is en dat het ook niet gezond is. En dus doe ik iets meer moeite door naar een goed restaurant te gaan. Dus ik vecht eigenlijk tegen mijn eigen natuurlijke instinct. Nou, volgens mij moet je dat met een kind ook doen. Ja,
en uiteindelijk is dat lekkerder en leuker.
Ja, mensen, dit was het gesprek dat ik had met Pieter Hulst. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben niet meer boos. Ik ben rustig. No hatred, but love is all we need. En zonnebrandolie. Dat hebben we ook nodig, zeker met dit weer. Want echt hoor, ik kan jullie vertellen, huidkanker, het ziet er niet uit. Daag!